allemaal welkom mogen heten vanavond en voor mogen stellen om te zingen uit de 40ste psalm. Psalm 40, en daar zingen we van het 5e vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. We lezen samen weer in de Filippenzenbrief, het tweede hoofdstuk. Laat ik beginnen bij het 12e vers en samen met u lezen tot en met het 18e vers. Filippenzen 2, vanaf vers 12 tot en met 18. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder de welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen, en om datzelfde verblijd gij u ook, en verblijd u ook met mij. Laten wij samen bidden. Heren, laten we vanavond tot u mogen komen met vrijmoedigheid om van u een zegen, een onmisbare, en tegelijk moeten we erbij zeggen een verbeurde zegen te bidden. Geef ons dat we, als we de schriften mogen openen en als we uw woord mogen gaan lezen en overdenken, geef dan, Heere, dat we het verstaan mogen. En dat uw woord niet alleen tot ons oor zal komen, maar dat het ook verder in ons leven zijn kracht, zijn werking zal mogen doen. U geeft uw woord, Heere, als de boodschap van uw genade in Christus. U geeft uw woord op dat we er wijs door zouden worden tot zaligheid. En al datgene wat gij hebt geopenbaard is nuttig tot lering en tot onderwijzing. Er is in het ganse woord van u geen overbodig gedeelte. En ook datgene wat we vanavond voor ons hopen te nemen, Heere, staat tot onze lering beschreven. Mogen wij er lering uit trekken. En wilt gij door uw geest in onze harten bewerken, Heere, dat er zo een echte band mag zijn of komen met dat evangelie. Bewaar ons voor de zonde die er altijd weer is. En de duivel die zich altijd weer gereed gemaakt heeft om alles wat gij doet tegen te staan. Om alles wat gij werkt ook te verbreken. Heren, en hij richt zoveel schade aan en hij heeft zoveel gelegenheid. En wij geven hem ook zoveel gelegenheid. Bewaar ons voor de zonde en verlos ons van de boze. En geef dat we van hem geen hinder hebben en dat uw werk voortgang mag hebben, Heere, ook vanavond. Om Jezus wil. Amen. Het is dan vanavond voor de derde keer dat we met het gedeelte wat ik u zojuist gelezen heb bezig mogen zijn. De derde keer. De eerste keer hebben we stilgestaan bij de verzen 12 en 13. En als er dan toch mensen te laat komen, dan kan ik intussen mijn papieren oprapen. Dan is dat ook nog nuttig. De verzen 12 en 13. Daarna, dat is 2 weken geleden geweest, hebben we geluisterd naar Paulus' woorden, Paulus' vermaan in de verzen 14 tot en met het eerste deel van vers 16. En dan zullen we vanavond het laatste stukje van deze pericoop lezen. Dat is dus 16b tot en met 18. Maar voordat we daar aan toe zijn, is het misschien toch goed om nog in een enkel woord te herhalen wat we in het voorafgaande gedeelte hebben gezien. Paulus is dus begonnen in vers 12 met een soort samenvattende vermaning de Filippenzen nog eens te herinneren aan de plicht die hij hen al eerder in het laatste deel van hoofdstuk 1 en in het eerste deel van hoofdstuk 2 heeft voorgehouden. De christenplicht die samengevat kan worden met de woorden van begin van vers 27 van hoofdstuk 1. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. En dat hebben ze dan te doen zowel in de wereld. In het midden van de wereld staan ze immers. En dat wordt in het slot van hoofdstuk 1 gezegd. En dat hebben ze ook te doen. Wandelen waardiglijk het evangelie van Christus binnen de christelijke gemeente. En in hun omgang met elkaar. En dat vinden we in het eerste deel van hoofdstuk 2. Wel nu, daarna heeft de apostel Paulus het een en ander over de Heere Jezus gezegd. Dat sloot hij af in het 11e vers van hoofdstuk 2. En toen is hij samenvattend nog eens een keer die Filippenzen op het hart gaan binden dat ze dat toch moeten doen. En hij zegt het nu met deze woorden dat ze dat toch moeten doen, namelijk hun eigen zaligheid uitwerken met vrezen en beven. En daar heeft hij ze een bemoediging bij gegeven. Hij laat het niet aan hen over, hij spoort hen niet aan tot een soort activisme waarbij de mens in het middelpunt staat en waarbij de mens het allemaal zelf in handen krijgt. Nee, hij heeft gezegd dat de grond voor hun werken gelegen is in Gods werken, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is de opdracht die hij ze geeft, de evangelische opdracht. En dat werkt hij nog eens een keer nader uit in de verse 14 en vervolgens doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Hij bindt ze op het hart dat ze in hun wandel, te midden van de omgeving waarin ze een plaats hebben, dat ze ook in hun wandel binnen de christelijke gemeente zich niet mogen gedragen als ontevreden mensen, als tegensprekende mensen, als klagers en als murmureerders, die bij het minste of geringste een ontevredenheid ook uitspreken. En Paulus denkt kennelijk aan de geschiedenis van Israël, de woestijnreis van Israël, die zo duidelijk gekenmerkt is geworden door dat tegenspreken, door dat murmureren. We hebben daar met elkaar 2 weken geleden ook op gelet. Maar Paulus zegt, als je het zo doet, dan komt er van een christelijke wandel en van een wandel naar het evangelie van Christus en overeenkomstig dat evangelie natuurlijk helemaal niets terecht. Zo krijgt de christelijke gemeente nooit een goed getuigenis in het midden van deze wereld. En het is juist de bedoeling dat de gemeente des Heren als een licht schijnt in de duisternis. Dat ze in de duisternis leven, dat hebben ze in Filippi ook wel begrepen. Dat ze zelf uit de duisternis kwamen, dat hebben ze in Filippi ook geleerd. Paulus houdt ze dat nog eens een keer nadrukkelijk voor. In wat voor wereld leeft de kerk des Heren? Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar de Heren bedoelt, als hij zijn volk licht gegeven heeft, dat ze nu ook als lichtende lichten, als lichtende lichtdragers in deze donkere wereld zouden zijn. En dat zij zo het woord des Heren, het woord des levens zouden voorhouden. En dat is hun roeping, want ze zijn immers, en dat vinden we in vers 15, ze zijn immers kinderen Gods. En als ze tot de hoogte van het kindschap gebracht zijn, als ze leden van Gods huisgezin zijn geworden, en wat een bevoorrechting is dat, dan rust er op hen ook een heilige, een dure verplichting, om namelijk ook de familietrek van dat huisgezin te vertonen, en op God te lijken, zijn beeld te dragen. God is zelf licht, laten zij als kinderen Gods dan ook licht verspreiden. Wel, het eerste argument dus wat de apostel gebruikte om de Filippenzen op het hart te binden dat ze alle dingen zonder murmureren en tegenspreken moeten doen. Het eerste argument, het eerste motief, dat is dus dat ze anders nooit geloofwaardig zijn. En dat ze als ze niet zonder murmureren en tegenspreken leven, in de wereld eerder een aanstoot dan een aanbeveling zullen zijn. Maar, ik heb u dat 2 weken geleden ook gezegd, de apostel gebruikt nog een tweede motief. En dat vinden wij in het tweede deel van vers 16. En om dat nu wat duidelijker te markeren, zou ik willen voorstellen om het tweede deel van vers 16 zo te lezen. Dan loopt het parallel met vers 15, daar staat het eerste motief, opdat gij onberispelijk moogt zijn en oprecht. En dan het tweede motief, dat is opdat ik mij zal kunnen beroemen tegen de dag van Christus. Denkt bij de apostel bij het eerste motief aan de Filippenzen, opdat zij onberispelijk en oprecht zullen mogen zijn. Bij het tweede motief denkt hij aan zichzelf, opdat ik, dus wandelt in heiligheid, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat ik mij zal mogen beroemen tegen de dag van Christus. En u vraagt, wat heeft de apostel daarbij dan in gedachten? We hebben er al eerder erg in gehad, dat is in de hele Filippense brief duidelijk, dat er een hele sterke band geweest is tussen Paulus en de gemeente in Filippi. En dat de Filippenzen groot respect hebben voor hem die door God gebruikt is als de stichter van hun gemeente, als het middel waardoor velen tot de kennis van Gods genade gekomen zijn, dat er velen in Filippi zijn die hem met respect behandelen omdat hij hun geestelijke vader is. En zo hebben ze hem ook lief. Dat is gebleken. Dat is gebleken toen zij die afgezant uit hun midden, Epafroditus, naar Rome hebben gestuurd, met al datgene wat ze in de gemeente van Filippi bij elkaar gebracht hadden als gave voor de apostel in zijn gevangenschap. Paulus heeft dat ontvangen, Paulus heeft daar de liefde in geproefd. Paulus heeft weer eens opnieuw gevoeld hoezeer ze aan elkaar verbonden zijn, zij aan hem, maar omgekeerd net zo, hij ook aan hen. En op dat respect dat de Filippenzen voor Paulus hebben, op die liefde die de Filippenzen Paulus toedragen, doet de apostel nu een beroep. Ze hebben hem nu hun afgezant gestuurd. Ze hebben die Epafroditus niet met lege handen gestuurd. En dat waardeert de apostel. Dat waardeert hij grotelijks. Maar wat zouden ze nu nog meer voor de apostel kunnen doen? Waarmede zouden ze hem nog meer kunnen verblijden? Meer nog dan met zo'n gezant die belangstellend naar zijn welstand moet informeren. Meer nog dan met de gaven die ze aan Epafroditus hebben meegegeven. Waarmee zouden ze hem nu nog meer blij kunnen maken? Met een godvruchtige levenswandel. Waarin uitkomt, waarin blijkt dat zij de Heere toebehoren. Daarmee zou de apostel nog veel meer verheugd zijn, als ze in Filippi zo mogen leven zoals hij in het voorafgaande heeft beschreven, wandelende waardiglijk het evangelie. En u weet nog wel hoe dat aan het slot van hoofdstuk 1 benoemd wordt, en hoe dat in het begin van hoofdstuk 2 omschreven wordt, als hij het heeft over zelfverloochening en de ander uitnemender achter dan zichzelf. Als die dingen, als vruchten van het werk van Gods geest in het leven van de Filippenzen meer en meer openbaar zullen komen, als inderdaad de hele omgeving duidelijk zou kunnen zeggen, daar wonen mensen die alle dingen doen zonder murmureren en tegenspreken, en die daarin de vrucht des geestes manifesteren, als dat van de Filippenzen gezegd kan worden, dan heeft de apostel stof tot roemen in de dag die aanstaande zal zijn, de dag van Christus, de dag waarin al de verborgen dingen geopenbaard zullen worden. Als op die dag de wederkomst van Christus, als op die dag zal mogen blijken dat Paulus een getrouw dienstknecht van het evangelie geweest is, als op die dag openbaar zal komen, ook bij de Filippenzen, dat Paulus niet te vergeefs gearbeid heeft, dat hij zich niet te vergeefs allerlei moeite getroost heeft, dat hij niet te vergeefs gelopen heeft, dat zijn werk niet ijdel geweest is, dat zal zijn hoogste vreugde zijn. En hoe kunnen de Filippenzen daar dan aan meewerken? Nu, door zo'n wandel, door zo'n wandel overeenkomstig het evangelie. Door zo'n levensstijl waarin ze zich onderscheiden van de wereld, waarin ze anders blijken te zijn dan de wereld. Door zo'n wandel waarin ze openbaren dat zij als lichten mogen schijnen te midden van de duisternis rondom hen. Dan zal daaruit zichtbaar zijn dat het woord zijn kracht doet, het woord dat Paulus spreekte, en dat hij niet tevergeefs gepreekt heeft. Dan zal openbaar komen dat al de inspanning van de apostel vruchten draagt. Nu, zo doet de apostel dus, ik zei het, een beroep op de intieme relatie tussen hem en de Filippenzen. En hij zegt tegen hen, denk aan uzelf, denk aan uw roeping, lichtende lichten zijn, maar denk ook aan mij. En gunt u mij het voorrecht dat ik straks als een getrouw dienstknecht openbaar mag komen. Zoals hij als de apostel, als de geestelijke vader van die Filippenzen, het hen gunt dat ze voortgang mogen maken, dat het werk Gods rijker openbaar zal komen, dat de Heer het goede werk dat hij in hem begonnen is ook zal voltooien, zoals Paulus hen het gunt, hen hun gunt, dat ze onberispelijk zullen zijn, en daartoe heeft hij immers gearbeid, zo vraagt hij, gunt u het mij nu, dat ik op de dag van Christus als een getrouw arbeider openbaar mag komen. Zo lagen de zaken bij Paulus. En als het goed ligt, dan weet elke dienstknecht van Christus daar toch ook wat van. Het kan degene die waarlijk tot de dienst in het evangelie geroepen zijn, toch niet onverschillig laten hoe het woord dat zij brengen ontvangen wordt. En hoe de gemeenten op het evangelie dat zij prediken mogen reageren. Als de reactie een reactie van onverschilligheid en van onbewogenheid en van ongelovigheid en van onbekeerlijkheid is. En als de dienaar van het evangelie, of het nu een apostel is of een evangelist of iemand die nog weer op een andere wijze door de Heere in dienst genomen is, als dat woord gebracht wordt en het wordt met schouderophalen bejegend, en mensen die horen het aan en er verandert echt helemaal niks in hun leven, dan is de reactie bij zo'n boodschapper van het evangelie, ik heb voor niks gewerkt. Mijn arbeid is ijdel, ik heb tevergeefs gelopen. Ik heb tevergeefs gewerkt, ik heb me tevergeefs ingespannen, ik heb tevergeefs geprobeerd het woord van God te begrijpen en in verstaanbare taal door te geven. Het is ploegen op rotsen, het is allemaal ijdel. Is het niet de roeping van een gemeente die onderbiddend opzien tot de Heere een dienaar van het woord heeft geroepen. Kom over en help ons. Is het niet de roeping van een gemeente die een beroep heeft uitgebracht op een predikant? Is het niet de roeping van een gemeente die ouderlingen en diakenen aangesteld en verkozen heeft? Is het niet de roeping van zo'n gemeente om naar het woord te horen? En aan het woord ook gehoorzaam te zijn, brengt het uitbrengen van een beroep niet de verplichting mee om ons nu ook te laten gezeggen? En het woord niet over ons heen te laten gaan en het langs ons heen te laten gaan en het langs onze kleren te laten afglijden en het in de kerkbank achter te laten, maar om ermee werkzaam te zijn en om eronder te buigen en om eraan te geloven. Als Paulus deze dingen gezegd heeft, dan verwacht hij, althans zo zou je de woorden die hij nu neerschrijft kunnen verstaan, dan verwacht hij eigenlijk bij de Filippenzen een soort tegenwerping. De tegenwerping namelijk, Paulus, dat eerste kunnen we begrijpen. Als je als argument, als motief gebruikt dat wij zonder murmureren moeten leven en zonder tegenspreken. En als u dat motiveert door te zeggen, want anders ben je ongeloofwaardig in de wereld. En dan zullen de mensen zeggen, ah ja, ze zitten zondags wel in een kerkgebouw en ze horen wel naar een preek. Maar in de grond van de zaak zijn ze allemaal net eender als wij. Ongeloofwaardig. En als ze dan over God spreken en over de dienst des Heren en die ook nog een keer aanbevelen, dan heeft de buitenwereld alle reden om de schouders op te halen en te zeggen, wel, dat woord, die boodschap is niet zo geloofwaardig, want in hun eigen leven zie je er ook niet veel verandering door ontstaan. Dat motief kunnen we begrijpen, Paulus, maar als u nou dat argument gaat gebruiken, denk ook aan mij, opdat ik op de dag van Christus straks een getrouw dienstknecht van Christus zal blijken te zijn. Dat is toch eigenlijk wel een beetje een egoïstisch motief. Daar spreekt toch eigenlijk een beetje zelfzucht in. Daar laat Paulus toch in uitkomen dat, ja, dat de Filippenzen er nou, ik zeg het nou eens even heel simpel, eigenlijk ook al zouden moeten meewerken, dat de Heere straks tegen Paulus kan zeggen, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat argument, is dat een bewijs van een zekere zelfzucht bij Paulus? Wel, als iemand bij de Filippenzen dat al zou mogen gaan denken, dan haast de apostel zich om dat tegen te spreken. Want dat is nou juist helemaal zijn bedoeling niet. Als Paulus dit zegt, dan is hij heel ver verwijderd van allerlei zelfzuchtige motieven. Hij zal het nog anders zeggen. En dan komen we bij de versen 17 en 18. Hij arbeidt voor de Filippenzen. En hij is in zijn arbeid voor de Filippenzen zelfs gewillig. Hij wil daarin zelfs zo ver gaan als de Heere dat nodig keurt. Zo ver wil hij gaan dat hij in hun belang zijn eigen leven wel wil afleggen. En als dat door God zo besloten is, dat hij in dienst van het evangelie, ten behoeve van de Filippenzen, in tijden van vervolging of wat dan ook, zijn leven moet afleggen, dan zal Paulus zich daar niet over beklagen, dan zal hij zich daar niet over bekommeren, dan zal hij dat met vreugde aanvaarden. Als zij maar voortgang mogen kennen in heilige wandel en godzaligheid. En ik zei al, zo komen we bij de versen 17 en 18. De hoofdzin, de hoofdzaak van wat er in de versen 17 en 18 staat, dat is, Paulus zegt hier dat hij gewillig is om desnoods de marteldood te sterven. Dat is heel eenvoudig gezegd. De apostel gebruikt beeldspraak en daardoor maakt hij het wat ingewikkelder, maar daardoor maakt hij het ook nog heel wat mooier. En hebben we nog heel wat in de Bijbel te lezen voor we werkelijk helemaal verstaan hebben wat de apostel bedoelt. Maar de zaak waar het om gaat is dat hij tegen de Filippenzen zegt, als dat uw zaak, als dat uw zaligheid mag dienen en als de Heere dat van me vraagt, dan ben ik bereid mijn leven af te leggen. En ik klaag daar niet over, ik wil dat zelfs met vreugde doen. En dan zegt hij, en als ik het met vreugde mag doen, Filippenzen, verheugt u zich daar dan ook maar over. Als ik door de genade Gods bereid ben gemaakt om zo ver te gaan, dan hebt u ook reden om daar verheugd over te zijn. Maar het moet ons niet ontgaan dat de apostel dit, wat hij heel eenvoudig had kunnen zeggen, de manier waarop ik het zojuist zei, dat hij dit in hele andere woorden zegt en dat hij daar beeldspraak bij gebruikt. En het is juist die beeldspraak die het zo mooi maakt. Nogmaals, hij had eenvoudig kunnen zeggen, beste Filippenzen, ik ben bereid om te sterven. Maar dat doet hij niet. Hij gebruikt uitdrukkingen die aan de tempeldienst ontleend zijn. Drie woorden zijn met name van belang. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word. Over de offerande en bediening uws geloofs. Drie woorden, zei ik. De apostel heeft het in de eerste plaats over, hij wordt als een drankoffer geofferd. U weet, in de Levitische, in de Mosaïsche wetgeving wordt gesproken over allerlei soorten van offers. Maar te midden van al die offers die Israël kende, was ook het drankoffer. De naam zegt het al. Dat was een offer bestaande uit vloeistof, wijn, die uitgegoten werd. En iemand die enigszins thuis is in het woord van God, weet dat de apostel dezezelfde uitdrukking nog eens een keer gebruikt. Namelijk, als hij over zijn eigen sterven spreekt, dat doet hij hier trouwens ook, maar in de tweede Timotheusbrief, in het laatste hoofdstuk dat de apostel in zijn leven ooit op aarde geschreven heeft, waar hij uitspreekt dat zijn ontbinding aanstaande is, en dan gebruikt hij ook die uitdrukking dat hij als een drankoffer geofferd wordt. Daar zegt hij dat dat eigenlijk al bezig is. Hij voelt als het ware gebeuren dat zijn leven als een drankoffer wordt uitgegoten. Straks is de laatste druppel vergoten en Paulus' ontbinding is daar. was de eerste uitdrukking in deze beeldspraak. Hij wordt tot een drankoffer geofferd. Wel, als dat zo zou zijn. Ja, in de Filippenzenbrief heeft hij het er niet over dat het gebeurt, dat schrijft hij aan Timotheus. Maar hier schrijft hij erover als dat zou moeten gebeuren. Daarnaast heeft hij het over de offerande van uw geloof. Weer over een offer, hij gebruikt een ander woord. Hier gaat het niet over een drankoffer. Hier gaat het over een offer dat vergelijkbaar is met de dierenoffers die er onder Israël waren. Dieren die goedgekeurd waren, die geschikt waren om als offerdier gebruikt te worden, die door de Israëlieten naar de tempel gebracht werden, die daar gedood werden en op het altaar neergelegd om daar in vlammen op te gaan als een offerande aan God, als een lieflijke reuk aan de Heere om zo verzoening te doen voor de zonde. Of om zo het leven te wijden aan de Heere. Dankoffers bijvoorbeeld. Geen drankoffers, maar dankoffers. Dat is het tweede woord. Eerst heeft hij het dus over dat drankoffer dat geofferd wordt. Nu heeft hij het over dat dierenoffer dat ook geofferd wordt, maar met een ander doel. En dan heeft de apostel het in de derde plaats over de bediening van uw geloof. Dat is ook iets van de Filippenzen. Dat eerste offer is Paulus' offer. Ik word als een drankoffer geofferd. Dat andere offer is het offer van de Filippenzen. De offerande van uw geloof. En nu gaat het weer over de Filippenzen. De bediening van uw geloof. Dat is ook een tempelwoord. Dat zien wij zo niet in onze vertaling. Maar hier wordt een woord gebruikt dat eigenlijk in het Oude Testament gebruikt werd van de priesters. De dienst die de priesters verrichten in het heiligdom. Het gaat dus om tempeldienst. Nou zou iemand kunnen denken dat de apostel hier aan de Filippenzen duidelijk maakt dat heel die offerdienst van Israël onder het Oude Testament toch eigenlijk gewoon voortgang moet hebben. Hij heeft het over de bediening, de priesterdienst. Hij heeft het over drankoffers. Hij heeft het over andere soorten offers. Is dat de bedoeling van de apostel om te zeggen, ja, eigenlijk moet die eredienst van Israël weer gewoon voortgang hebben? Waarom gebruikt hij anders die woorden, die beelden uit het Oude Testament? Wel, laten we gerust zijn, het ganse Nieuwe Testament ademt deze boodschap dat met de dood van Christus heel die mozaïsche bedeling, heel die oud-testamentische tabernakel en tempeldienst vervuld is. En dat er nu geen priesters meer hoeven dienst te doen. En dat er geen altaren meer hoeven te worden gebouwd. En dat er geen offers meer behoeven te worden gebracht. Dat hoorde bij die oud-testamentische bedeling. Maar alles wat met bloedstorting te maken heeft en alles wat met het werk der verzoening te maken heeft, dat heeft zijn vervulling gekregen in het grote offer van de Heere Jezus Christus. En als het Nieuwe Testament woorden gebruikt als offer en als offerande, offeren en bediening, dan zijn dat woorden die bijna uitsluitend op de Heere Jezus betrokken worden. Hij is het offer. Hij is de bedienaar van het heiligdom in de hemel. Slechts een enkele keer worden deze woorden niet op de Heere Jezus, maar op het volk van Christus betrokken. En een van die uitzonderlijke gevallen waarin de woorden die aan de tempeldienst ontleend zijn op de christenen betrokken worden, is dit woord. Er is nog een woord in de eerste Petrusbrief, als Petrus het heeft over het offeren van levende offers. En er is nog een woord in de Filippenzenbrief in hoofdstuk 4 vers 18. Maar dat zijn echt uitzonderingen. Wat bedoelt Paulus nu? Ik moet uw aandacht even vragen voor een ander woord van de apostel. En dat vindt u in de Romeinenbrief. Hoofdstuk 15. En dan vers 16. In Romeinen 15 vers 16 schrijft Paulus als volgt. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, u herkent het, opdat de offeranden van de heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Zie eens aan, daar gaat het ook over die priesterdienst. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zou zijn, die het evangelie van God bedien. En hoe verrichtte Paulus die dienst? Wat deed hij als bedienaar van het heiligdom? Wat deed hij in die functie als priester, tussen aanhalingstekens? Die taak van Paulus had te maken, zo zegt hij hier, met de heidenen. En de apostel is inderdaad de grote heidenapostel. Maar die heidenen moeten tot een offer worden. Een offer geheiligd door de dienst van het evangelie. U weet, de apostel was geroepen met name om onder de heidenen te werken. En heidenen waren mensen die totaal afgesneden waren van het evangelie, die van de dienst van God niks wisten, die zonder Christus leefden, die zonder de verbonden der belofte voort moesten gaan, die blind waren in hun ongeloof, die verblind waren in hun afgodendienst. En die gans en al onbekwaam waren om de Here te dienen. Zo lag het toch in de heidenwereld. Onder Israël had God zijn inzettingen gegeven. Daar was het woord bekend geworden. Daar had de Heer de dienst der verzoening ingesteld. Maar die heidenen wisten van al die dingen niks af. En die leefden maar voort van geslacht tot geslacht in ongekende duisternis. En in allerlei vormen van ongerechtigheid die met de afgoderij samenhingen. Daar moet Paulus gaan werken. Want daar wil God ook zijn gemeente vergaderen. En die heidenen die van God gescheiden zijn, moeten ook zijn heil gaan erkennen. En zo kwam Paulus daar in opdracht van de Heere om het evangelie te bedienen. En hij deed dat, ik zei al, als een bedienaar van het heiligdom. Als een priester. Met het mes van het woord in de hand. Om de onbekeerde heidenen de dodelijke wond toe te brengen. Hun hoogmoed, hun eigen gerechtigheid, hun zelfzucht, hun verkeerdheid en al de verdorvenheid die er van nature in een mensenhart huist. De apostel kwam om hen dat af te nemen, om hen daarin te doen omkomen. Opdat deze zondaars, verslagen in het hart, zichzelf zouden overgeven aan het woord en zichzelf zouden overgeven aan God, opdat zij zo een levende offerande zouden zijn. De offerande der heidenen. Nou, zoals het nou in Rome gegaan was, zo is het nu ook in Filippi gegaan. Daar waren mensen, denkt u aan Lydia, denkt u aan de stokbewaarder en zijn huis, denkt u aan diegene die we niet met name kennen, maar die toch ook bij die gemeente van de Filippenzen hoorden, die getrokken waren uit de duisternis. Daar waren mensen die door het evangelie gegrepen waren, die onder dat evangelie vernederd waren en die door de kracht van dat evangelie opgewekt waren, die de zaligheid hebben deelachtig, zijn deelachtig geworden en die nu geworden zijn tot een levende offerande. De offerande en de bediening van uw geloof. Dat was nou de gezegende vrucht op de prediking van de apostel. Dat had de Heere daar bereikt. Dat had Paulus mogen ontdekken in Filippi. Daar hij als bedienaar van het woord ook onder de heidenen van Filippi een offer had mogen klaarmaken tot eer van de Heere. Dat is het offer in het eerste deel van onze tekst. de offerande van uw geloof. Maar Paulus heeft het nog over een ander offer. Niet alleen het offer van de Filippenzen. Toewijding aan de Heere, een leven dat nu hem toebehoort. Een leven waarin zij de Heere en de eer des Heeren hebben leren zoeken. Paulus heeft het ook nog over het offer dat hij zelf brengt. Dat is dat drankoffer. Hoe zit dat dan? Wel, om dat te verstaan moeten we op een andere tekst letten. En ik neem u mee naar een onbekend gedeelte uit het Oude Testament. Het boek Exodus. Het 29e hoofdstuk. Het boek Exodus in hoofdstuk 29. En daar lezen we de verzen 38 tot en met 41. Ik zou ook kunnen wijzen, daar vindt u in hoofdlijnen dezelfde gedachte, namelijk in nummerie 15, verzen 1 tot 10. Ik zal dat niet lezen. Wie verder daarover wil nadenken, mogen die verzen er ook bij lezen. Wij lezen alleen Exodus 29 vanaf vers 38. Dit nu is het wat gij op het altaar bereiden zult. Twee lammeren, die jarig zijn, desdaags geduriglijk. Het ene lam zult gij des morgens bereiden. Het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden. Met een tiende deel meelbloem, gemengd met een vierendeel van een hin gestoten olie. En tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn. Tot het ene lam. Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden. Gij zult daarmee doen gelijk met het morgenspijsoffer en gelijk met het drankoffer desselven, tot een lieflijke reuk, het is een vuuroffer, de Heere. Hier hebt u het ook. Twee offers. Dat offer, dat 's morgens gebracht werd, of dat 's avonds gebracht werd, moest bestaan uit een lam. Als dat gebracht werd, dan moest er ook nog wat meelbloem bij zijn, gemengd met wat olie. Maar dat offer was niet compleet, als er ook niet over uitgegoten werd het vierde deel van een hin wijn als een drankoffer. Daar is dat dier dat gebracht wordt, een gaaf dier, een dier van 1 jaar oud, precies zoals de Heere voorgeschreven had. En het beantwoordt helemaal aan de eisen van Gods heilig recht. Het is een gaaf offer. Wat erbij gebracht wordt, dat klopt ook. En toch zegt de Heere, en zo is het nog niet compleet. Er moet ook nog een drankoffer bij. Ziet u wat de apostel bedoelt? Een apostel die toch niet voor niks onderwezen was aan de voeten van Gamaliel en die die wetten van Mozes op een prikje kende. En die precies wist hoe dat allemaal door de Heere zelf geregeld was. En die vanuit zijn kennis van Gods wet en van Gods ordinantiën nu de geestelijke werkelijkheden ziet zich voltrekken in de gemeente van Filippi. Daar is zo'n offer. Noem het een morgenoffer, noem het een avondoffer. Daar is zo'n gaaf. Mag ik het even zo vergelijken, zo'n gaaf lam. De offerande en de bediening van uw geloof, Filippenzen. Maar het is niet compleet, want er moet nog een drankoffer bij. Paulus zegt, Filippenzen, ik beschouw u als zo'n offer. Door de geest toebereid, door de genade Gods bekwaam gemaakt, vruchtbaar gemaakt door het woord om de Heere te dienen en te behagen. Maar als God nu zou besluiten dat ter volmaking van uw offer mijn bloed moet worden uitgegoten, dan zal ik de Heere ervoor danken. Dan ben ik niet alleen bereid om een drankoffer bovenop uw offer te zijn, maar dan zal ik de Heere daar, zal ik me er ook nog over verheugen als God me daartoe bekwaamt. En de apostel acht het een voorrecht om als dat de wil des Heren is, als een martelaar te sterven, opdat God een compleet offer zal ontvangen. van de Filippenzen samen met zijn leven als een drankoffer. Paulus is bereid om de wijn te zijn die uitgegoten wordt op het offer van de Filippenzen. Hij is gewillig, als dat in de wil van de Heere zo beschikt is, om desnoods een gewelddadige dood te sterven, als God maar ontvangt waar hij recht op heeft. En met zijn sterven wil Paulus het offer van de Filippenzen completeren. Zoveel heeft hij voor hen over. Was het zelfzucht? Als hij het motief gebruikt, Filippenzen, denk ook aan mij. Dat als die dag straks komt, de dag van Christus verheerlijking, dat ik als een getrouw dienstknecht openbaar mag komen, zodat de Heere zal weten, zodat ik zal weten, zodat iedereen zal weten dat mijn arbeid niet ijdel is. Is dat zelfzucht? Paulus zegt zelfzucht. Ik ben bereid om een leven af te leggen, als dat dienen kan om het offer van de Filippenzen compleet te maken en de eer van God te bevorderen. Zoveel heeft hij voor die gemeente over. Wel, dat is dan de hoofdlijn, dat is dan de boodschap, dat is dan de betekenis, zoals ik die verstaan heb van de woorden van onze tekst. Een paar dingen nog. Deze houding van de apostel Paulus staat toch wel helemaal haaks op de mentaliteit van de wereld waarin wij leven. En niet alleen de mentaliteit van de wereld waarin wij leven, maar dat is natuurlijk eigenlijk altijd en overal dezelfde mentaliteit geweest. Maar wij leven in onze tijd en in onze tijd zien we het in ieder geval ook, wat de mentaliteit van de wereld is en hoe de mensen in grote lijnen denken. Vandaag is de gedachtegang, men noemt dat hedonisme, en je kunt er ook allerlei andere namen aan geven en andere aspecten ook nog van aanduiden. Maar vandaag is de mentaliteit, nou geniet nou van het leven, zolang dat kan. Denk aan jezelf. Ja, ja, vooral denk aan jezelf. Een mens moet zichzelf ontplooien. En je moet niet beknot worden, je moet niet achteruit gezet worden, je moet je niet door Jan en alle mannen, door iedereen allerlei dingen laten voorschrijven, en je moet niet door allerlei kerkelijke bepalingen en door allerlei sociale conventies je laten bepalen hoe je moet denken en wat je moet doen. En als je jezelf kunt ontplooien, moet je de gelegenheid gebruiken, en als je carrière kunt maken, moet je carrière maken. Je bent toch niet goed bij je hoofd als je altijd dat patroon van het voorgeslacht laat opdrukken. En sommigen gaan nog verder in die zogenaamde zelfontplooiing en in het zoeken van vervulling van hun leven, vulling, vervulling van hun wensen. Maar het motief waardoor de mens meestal gedreven wordt, dat is liefde tot zichzelf. Eigen liefde. En wat er van een ander terechtkomt, ja, wie maakt zich daar nou druk om? En hoe het in je omgeving gaat en hoe het er in de wereld uitziet en wat voor wereld onze kinderen straks zullen erven, ja, moeten zij maar zien, na ons de zondvloed. De Bijbel spreekt dat in het laatste der dagen de natuurlijke liefde zal verkouden, zal verdwijnen in de geest van individualisme die zich bijna van iedereen heeft meester gemaakt. En de enige vraag die de mensen nog stellen, waarom niet? Dat moet toch kunnen? Wat zit daar nou voor kwaad in? In plaats dat er gevraagd wordt wat voor goed het eigenlijk oplevert. Ook voor anderen. Paulus is zo anders. Paulus is bereid zelfs om ter wille van anderen als een drankoffer te worden uitgegoten. Paulus is bereid om in zelfgevende, zichzelf offerende liefde zich helemaal weg te cijferen. En als we deze twee mentaliteiten, deze twee geestelijke instellingen nu vanavond voor ons zien, dat zelfzuchtige denken, dat egoïstische motief, Van mensen die aan zichzelf eigenlijk alle aandacht geven. En dat van de apostel Paulus dat zo anders is. Als we deze twee geestelijke instellingen vanavond voor ons zien. En de vraag naar ons toe komt, waarin vinden wij ons beeld? Zeg het dan maar. En dat zou u kunnen afleiden uit het antwoord op een aantal hele eenvoudige vragen. Is er zelfzucht of is er liefde tot naar de naaste en bereidheid tot zichzelf geven voor, ter behoeve van, in het belang van de naaste? Een aantal eenvoudige vragen zouden kunnen zijn, wat doen wij met ons geld? Hoe besteden we dat? Voor wie gebruiken we dat? Een andere simpele vraag zou kunnen zijn, wat doen wij met onze vrije tijd? Vindt u niet dat wij deze geest van Paulus in de kerk in ieder geval, in ons eigen leven toch zeker ook nodig hebben? Wij die leven te midden van zo'n koude, zo'n onverschillige, zo'n laat maar waaien mentaliteit midden in deze wereld. Die geest van de apostel die oog heeft voor een ander. Voor de belangen van een ander. Die mentaliteit van de apostel die bovenal oog heeft voor datgene waar God recht op heeft. En wat de Heere verwacht. Zo wordt ons duidelijk voorgesteld met welke hartstocht, als ik het zo wou mogen zeggen, met welke hartstocht Gods kinderen eigenlijk vervuld dienen te zijn. Dit is het beeld van een uitzonderlijk man. Zullen we Paulus zo betitelen en zo beschouwen? Oh, dat is Paulus op die hoogte, komt verder toch geen mens. Misschien Johannes. En misschien ook na zijn bekering Petrus. Maar voor de rest moeten we ons geen illusies maken. Dat is zo hoog. Dat is, ja, dat zijn van die extraordinaire heiligen die ver boven het gewone christenvolk uittorenen. Is Paulus, nou Paulus die heeft gezegd, wees mede mijn navolgers, gelijk ik van Christus. Hij wil ze in Korinthe, hij wil ze in Filippi, hij wil ze in Rome net zo hebben, zoals door de genade Gods hij geworden is. Navolgers van hem. En daarom laten we onszelf geen excuus aanpraten door te zeggen, Paulus, die hoogte is onbereikbaar voor het christenvolk van de 20e eeuw. De hartstocht, de passie, het verlangen, waardoor een kind des Heren beheerst, vervuld zou moeten zijn. Dat is dat er zullen mogen zijn die als een offer voor God worden toebereid. Dat er zullen zijn bij wie de schellen van de ogen vallen en bij wie de blindheid door Gods genade zal worden weggenomen. Dat er zullen zijn wie er onkunde wordt verdreven door de heiligende en zaligmakende kennis van het werk van de Heilige Geest met het woord. Paulus heeft ze gezien daar in die heidenwereld en het heeft hem aangegrepen. Het heeft hem ontroerd te weten dat er zoveel zijn op weg naar het verderf die geen God en geen zaligmaker kennen. En wee mij, zo schrijft hij, als ik het evangelie niet verkondig. Wel nu, aan het behoud van die verloren gaande mensen gaat de apostel werken. God heeft hem dat op zijn hart gebonden en in zijn ziel gelegd, opdat hij uit die heidenwereld, in Rome, in Filippi, zo een offerande zou mogen klaarmaken. Mensen aan de macht van dood en verderf zou mogen ontrukken. Dat is hetgene waardoor de apostel beheerst werd, om hen te grijpen die ten dode wankelen en om zo door hun zaligheid God een offer te mogen toebrengen. Dat is de drang die Paulus beheerste. En Paulus zegt tegen een ieder die in beginsel hetzelfde geloof heeft mogen ontvangen. Weest mijn navolgers. En vervolgens wordt ons in dit tekstgedeelte ook heel duidelijk voorgesteld wat de enige juiste reactie op het evangelie is. Dus het gaat niet alleen om de enige juiste mentaliteit waardoor een kind des Heren beheerst dient te worden, maar het gaat hier ook om de enige juiste reactie op het evangelie. Paulus heeft het evangelie verkondigd. Zoals een priester, en dat beeld gebruikt hij dus niet zonder bedoeling, zoals een priester bezig is met het offer. En als een priester bezig gaat met het offer, dan is het eerste wat de priester hanteert, het mes. En dat mes, dat dient om het leven van dat offer te nemen. En het mes van het evangelie, dat dient gebruikt te worden omdat het de Heere behaagt, zoals Hanna in haar lofzang gezegd heeft. Hij doodt en hij maakt weder levend. Want dat doden is wel een werk dat de Heere verricht, het is niet het enige werk. En het is ook niet het laatste werk wat de Heere zegt, wat de Heere verricht. Hij doodt. En hij maakt wederleven, want de geest van de levendmaking maakt van die gedode zondaar een levende offerande. Dan ben ik bij zondag 12 van onze Heidelbergse catechismus. Waarom wordt geen christen genaamd? Opdat ik zijn naam beleide, profeet, opdat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem opofferen. Dat is de enige juiste reactie op het evangelie. Een levend dankoffer. Om ons zo aan de Heere te offeren. En om ons zo aan de dienst van de Heere te wijden. Om zo de Heere te behagen. Om zo in nieuwe gehoorzaamheid in de wegen des Heeren te wandelen. Is dat de vrucht en is dat de reactie op het evangelie in ons leven? Als u nou nee moet zeggen, dan zou ik u willen vragen, wat heeft het evangelie dan in uw leven gedaan? Tot nog toe. Als het dit niet heeft bewerkt, wat heeft het dan bewerkt? Maar daar ligt dus in datgene wat Paulus hier schrijft wel een heel dringend, een heel klemmend argument voor zo'n toegewijd leven. Voor zo'n gode welbehagelijke offerande. Dan moeten wij ook niet denken, Paulus spreekt hier in termen van volkomenheid. En dat lam waar we het in Exodus 29 van lazen, dat moest een gaaf dier zijn. Dat moest naar de wet geslacht worden. Dat moest overeenkomstig de wil des Heren zijn. Dan mogen wij niet doen zoals de Israëlieten in de dagen van de profeet Malachi deden. God proberen tevreden te stellen met een onvolkomen offer. Want dat deden ze in Malachi's dagen. In het eerste hoofdstuk horen we de profeet, horen we de Heren via de profeet het volk onderhouden. Met de volgende vragen: een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Ben ik een heere? Waar is mijn vrezen? Zo zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, verachters van mijn naam. Gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? En dan komt het antwoord. Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood. En gezegd, waarmee verontreinigen wij u? Nou, hiermee dat gij zegt, des Heren tafel is verachtelijk. Want als ge wat blinds aanbrengt, om dat te offeren, is het bij u niet kwaad. En als ge wat kreupels of wat kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Breng dat toch tot uw vorst. Zal hij een welgevallen aan u hebben? Zal hij uw aangezicht opnemen? Zegt de Heere der Heerscharen. U voelt wel met welke ernst de Heere dat volk onderhoudt. Ze brengen wel Slechte offers brengen een blind beest. Dat is net goed genoeg voor de Heer en voor zijn dienst. Daar kun je toch niks mee beginnen. Met een blind schaap of met een blinde koe. Geef dat maar aan God. Ze brengen een kreupelbeest. Wat heb je aan een kreupele os? Die kon je voor de ploeg niet laten lopen. Geef dat maar aan de Heer. De Heer zegt, en zo verontreinigen jullie mijn altaar. En zo schepen jullie mij en mijn dienst af met wat onvolkomens. Je zult het niet in je hoofd halen om dat aan je koning te geven. Want je weet heel goed dat hij op dat manier, op die manier niet om te kopen. En niet tevreden te stellen is. Maar ik moet het maar accepteren, zegt God. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? Ben ik een heere? Waar is mijn vreze? Ziet u, de Heere is niet tevreden met halve offers. De Heere is niet tevreden met gebrekkige offers. De Heere is niet tevreden met een stukje van onze toewijding. De Heere is niet tevreden te stellen met een dubbelhartig leven. Met een godsdienstig leven waar de wereld ook nog zoveel invloed in heeft. En waarin we denken ook nog onze eigen hartstochten naar believen te kunnen bevredigen. God vraagt volkomen toewijding. Een volkomen gaaf offer. Een levend dankoffer. En niet een leven dat op allerlei manieren bevlekt is. Met wereldgelijkvormigheid of wat dan ook. Paulus zegt dat aan de Romeinen ook niet waar. Daarmee eindigen we. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Want dan krijg je zo'n blind offer en zo'n kreupeloffer uit de dagen van Malachi. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. We zingen Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Gekregen, een paar schriftelijke vragen. Dat zijn er dit keer niet zoveel. Het zou kunnen wezen dat er nog meer komen, maar dat ontdekken we dan zo meteen wel. De eerste vraag die ik heb is, ik begrijp niet helemaal hoe of dat Paulus dat kon zeggen om zichzelf op te offeren. Hij zal toch ook wel van Mozes weten dat hij ook zichzelf niet als een offer kon geven, maar dat Christus het offer was. Ja, als het Paulus' bedoeling zou zijn geweest om zich net als Mozes aan de Here aan te bieden, dan zou inderdaad de apostel er toch een, ja, je zou kunnen zeggen een verkeerd voorstel gedaan hebben. Mozes heeft, ik denk dat de vraag daarheen verwijst, een keer zichzelf aangeboden om uit Gods boek uitgedelgd te worden, zodat Israël zou mogen blijven leven. En toen heeft de Heere dat voorstel van Mozes afgewezen, dat aanbod van Mozes, dat kon de Heere niet accepteren, want Mozes was zelf een onvolkomen mens en hij zou ook nooit in staat zijn om voor de zonde van een ander te betalen. En op grond van datgene wat de Heere tegen Mozes zegt, zal de Heere tegen ieder mens moeten zeggen, u kunt de middelaar, u kunt de borg niet zijn. Mozes kon het niet. En in dat opzicht is het natuurlijk duidelijk dat Paulus het ook niet kon wezen. Maar als Paulus zichzelf aanbiedt om als een offer geofferd te worden, dan doelt hij niet op een zondoffer of op een zoenoffer of op een offer in ieder geval dat bedoeld is om de schuld weg te nemen. Als er één begrepen heeft dat alleen de Heer Jezus Christus de schuld weg kan nemen, en als er één geschreven heeft over de onalgenoegzaamheid van het offer van Christus, dan is het met name toch wel de apostel Paulus geweest. En in dat opzicht moeten wij ook niet denken dat Paulus in de woorden van de tekst van vanavond zichzelf als zo'n offer wil offeren. Hij wil zichzelf offeren als een drankoffer. Dat is niet om verzoening te doen, dat is niet om iets aan het werk van de Heere Jezus toe te brengen, dat is niet om aan te vullen wat aan het offer van de Heere Jezus nog zou kunnen hebben ontbroken, want daar ontbrak niets aan, dat is een volkomen offer. Hij kan ook volkomen zalig maken, staat er in de Hebreeënbrief, degene die door hem tot God gaan. Maar dat drankoffer waar Paulus van heeft, dat komt in dezelfde buurt als dat dankoffer. Dat offer van de Filippenzen is ook geen offer waarmee ze voor hun eigen zonde betalen, maar dat is het offer van zondag 12, dat ik mijzelf tot een levend dankoffer de Heere opofferen. Dat wil zeggen toewijding. Er waren dus ook verschillende offers in Israël in de wetgeving, en het ene offer was bedoeld om de schuld weg te nemen, maar het andere offer was een offer van toewijding. Heere, u bent het nou waard dat mijn hele leven aan uw dienst zal zijn gewijd. Nou, dat moeten de Filippenzen brengen, zo'n offer. En dat wil de apostel Paulus volmaakt maken, door zichzelf te offeren. En als dat dan gebeuren moet, niet alleen maar door toewijding aan de Heere, maar ook door zijn dood. En zo gebruikt de apostel dat beeld van het offer, als hij daar nou voor zou moeten sterven. Niet nogmaals tot betaling van de zonde, maar om God daarin te verheerlijken, dan is de apostel daartoe bereid. Het is dus een drankoffer, een einde van zijn leven, niet als betaling, maar als volkomen toewijding aan God en aan zijn eer. Zo moeten we dat voorstel of die gedachte van de apostel verstaan. Een tweede vraag die gaat wat terug op die dingen die uit de wet van Mozes afgeleid zijn. De vraag die ik zo pas even opwierp was, wil Paulus nou ook terug naar die Mozaïsche wetgeving? Wil hij weer priesters? Wil hij weer offers? Wil hij weer altaren in de christelijke gemeente introduceren, zoals dat onder de wet van Mozes ook gebruikelijk was? En toen heb ik gezegd nee, want dat is allemaal vervuld. En nou is er een vraag, orthodoxe Joden die nog leven in de Messiasverwachting voeren nu nog allerlei rituelen uit en vieren feesten die terug te voeren zijn op de Mozaïsche wetten. Consequent zou dan zijn dat zij ook nu nog offers zouden brengen met bloedstorting. Waarom doen ze dat nu niet meer? Is dat een gevolg van de verstrooiing? Ja, daar zullen de orthodoxe Joden het helemaal mee eens zijn. als zij de besnijdenis nog toepassen en als zij nog andere mosaïsche wetten toepassen, in de overtuiging dat dat altijd nog door de Heere gevraagd wordt. Niet waar, die orthodoxe Joden die geloven namelijk niet dat Christus de zaligmaker is, de beloofde. En dus ze geloven ook niet dat met hem en met zijn offer al die oudtestamentische wetten hun vervulling gekregen hebben. Vandaar dat ze nog altijd blijven bij datgene wat Mozes heeft voorgeschreven. Maar als zij dat allemaal doen, dan zullen ze het er van harte mee eens zijn dat ze eigenlijk ook offers moesten brengen. Waarom doen ze dat dan niet meer? Eenvoudig omdat ze dat niet kunnen. Er is ook volgens het woord van God maar één plaats waar dat mag. Onder het Oude Testament hebben de Israëlieten meer dan eens op andere plaatsen offers gebracht, maar dat was nooit overeenkomstig de wil van de Heere. Dat gebeurde wel eens met onder de toelating van de Heere, maar de Heere heeft nadrukkelijk bepaald, dat vinden we in Deuteronomium 12, dat er één plaats is waar hij zijn naam zou vestigen. En in de tijd van David is dat vervuld, toen is Jeruzalem, toen is de berg Moria de plek geworden die door God uitdrukkelijk is aangewezen. Dat is gebeurd in de dagen van David. Toen heeft de Heere tijdens die plaag van de pestilentie die in Israël gewoed heeft, heel nadrukkelijk de berg Moria aangewezen als de plaats waar hij wilde wonen. Daar moest zijn huis gebouwd worden. Daar is zijn huis ook gebouwd. Daar heeft de Heere zijn intrek genomen bij de ingebruikneming van de tempel in de dagen van Salomo. En dat was en is de enige plaats waar offers gebracht mogen worden. Maar daar heeft Israël geen toegang. Die tempel is verwoest. Die is in de dagen van Nebukadnezar al een keer verwoest, maar toen is die weer opgebouwd. En toen is die in de dagen van Herodes nog eens een keer verfraaid, maar daarna in 70 na Christus helemaal verwoest en nooit meer opgebouwd. En nou is daar nog wel een tempelplein. En dan is er nog wel een klaagmuur, maar op dat tempelplein staan Mohammedaanse heiligdommen, de rotskoepel en de El-Aqsa-moskee. En er is geen denken aan dat die plaats ooit weer gebruikt zou kunnen worden door Israël om offers te brengen. Dat zou alleen maar kunnen als die plaats ontruimd werd. Als die Mohammedaanse heiligdommen die door de Israëlieten natuurlijk als valse heiligdommen van een valse godsdienst bekeken worden, als die Mohammedaanse heiligdommen zouden worden afgebroken en als daar weer een tempel zou verrijzen en als daar weer de priesters dienst zouden kunnen doen, dan pas zou er sprake kunnen zijn van het brengen van offers. Maar dat is om allerlei redenen, hele praktische redenen en ook reinigingsredenen niet mogelijk. En dat is de enige reden waarom de orthodoxe Joden geen offers meer brengen. Hoe hebben ze dat dan opgelost? Ze hebben dit opgelost door hun gebeden de plaats van hun offers te laten innemen. Daar is wat voor te zeggen. Dat is ook nog niet helemaal onbijbels. Want je vindt in Psalm 141 die gedachte ook. Mijn gebed worden als reukwerk gesteld voor uw heilig aangezicht. Als offers die des avonds branden. Gebeden worden in de Bijbel ook wel eens offeranden genoemd. Ja, de Joden hebben dus de gebeden de plaats van de offers laten innemen. Maar dat is dus bij gebrek aan mogelijkheden om echt offers te kunnen brengen. Ze zouden het anders willen. U leest ook wel eens en u hoort ook wel eens van pogingen die ondernomen zijn. Ik weet niet of dat allemaal waar is, maar er wordt ook wel eens gezegd dat er hele tekeningen al klaar liggen voor de herbouw van de tempel. En er is ook wel eens een of andere poging gedaan om die Mohammedanen daar kwijt te raken. Er is wel eens een poging gedaan om die ene moskee in brand te steken. Maar dat is niet gelukt en het is ook beter van niet. Want dat zou natuurlijk, ik weet niet wat voor ellende kunnen veroorzaken. En dat zou, als dat ooit zou moeten gebeuren, dat daar een tempel zou verrijzen opnieuw. Ik weet ook nog niet eens of dat wel zal gebeuren. Maar als dat zal gebeuren, dan zal God daar zelf de ruimte voor moeten creëren. Maar dan nog, dan geloof ik niet dat daar nog offers gebracht worden tot verzoening van de zonde. Ik kan de Hebreeënbrief bijvoorbeeld niet anders verstaan dan als het doorlopend getuigenis dat er geen offer meer gebracht zal worden. Daar heeft God geen behagen meer in. Ik bedoel dan een offer in de zin van een zondoffer, dat verzoening moet doen voor de zonde. Dat zou een ontkenning zijn van de volmaaktheid en de genoegzaamheid van het ene offer dat gebracht is. Het offer dat Christus op Golgotha heeft gebracht. Dat waren de vragen die ik schriftelijk heb ontvangen. Dan kan er nu ook nog wel mondelinge vragen gesteld worden. Ja. Ja, de vraag is of dat offer dat Paulus hier beschrijft, of dat ook het offer zou kunnen zijn, ik geef het dan even in mijn eigen woorden, waar David het over heeft in de 51ste psalm. Gods offers zijn een gans verbroken geest, hoe staat het er precies, door schuldbesef getroffen en verslagen. Geen offer kan uw heilig, dat offer kan uw heilig oog behagen. Ik denk zeker dat de apostel van dat offer weet gehad heeft, zoals ieder die de Heere heeft mogen leren vrezen van dat offer weet heeft. En God bewerkt dat zelf in een mensenleven. Als hij door zijn geest, door zijn woord, een mens zover brengt dat zijn hart verbreekt, dat zijn geest verslagen wordt, dat hij een arm mens wordt, arm van geest, dan ontstaat zo'n offer. En dan gaat een mens zo ook tot God. Ook weer niet om op die manier de Heere om te kopen, om op die manier voor zijn zonde te betalen. Dat kun je zelfs met een verbroken hart nog niet. Al is je hart nog zo verbroken en al ben je nog zo verslagen in je binnenste, dan kun je daarmee Gods gunst nog niet verdienen. Wij kunnen Gods gunst op geen enkele manier verdienen. Ook niet door onze tranen en de offers die we brengen. Niet waar, een gezang zegt dat ook zo. Niet de tranen die ik breng, niet het offer dat ik breng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Maar als de Heere zo'n verbroken geest, zo'n verslagen hart een offer noemt, dan is dat inderdaad om aan te geven dat zo iemand als het ware helemaal naar de Heere uitgaat, zoals een offer, de rook van een offer omhoog stijgt. Zo is zo'n verbroken hart ook iets wat door Gods oog gezien wordt en wat de Heere in welgevallen waarneemt en wat hij niet vraagt. Ik zei, Paulus zal dat ongetwijfeld gekend hebben, maar het is niet dat offer dat hij hier bedoelt. Hier gaat het niet om dat schuldverslagen hart. Hier gaat het, ik zou zeggen, om het Gode toegewijde hart. Het dankbare hart. Denk aan een andere psalmregel. Wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Nou, dat zoekt hij nu ook bij de Filippenzen. Daar is zijn hele werk op gericht. Dat God zo'n volk zal krijgen dat hem helemaal toegewijd is. En dat hem de eer geeft en dat hem de aanbidding toebrengt en dat voor zijn aangezicht wandelt en dat naar zijn inzettingen handelt. En dat wil Paulus ook brengen. Om zo samen met de Filippenzen de Heere de eer te geven. Dus het een is er ook, maar het gaat in onze tekst om een ander offer. Zoals er in Israël ook een veelheid van offers geweest is. Wie nog meer? Amelink.
Die passage in vers 17, waar Paulus verwijst naar het Oude Testament, waar hij ook verandert, is dat wel begrepen door de Filippenzen?
Of het door de Filippenzen begrepen is hoe de apostel het bedoeld heeft. Tja, wie zal daar nou een definitief antwoord op kunnen geven? Ja, ik kan begrijpen waar die vraag vandaan komt. Misschien moet je zeggen, nee, Dat hebben die Filippenzen zo niet begrepen zoals Paulus het bedoelde. En dat zou ik dan nog zo best kunnen verklaren, ook in de zin. Kijk, Paulus was natuurlijk door en door gedrenkt in die oud-testamentische geschriften. Dat was het eerste stuk van zijn leven geweest, nietwaar? Hij had ermee geleefd. Hij had er, ja, gedurig onderwijs in gehad. En je vindt in zijn brieven wel meer bewijzen dat hij niet alleen op de hoogte is van wat er in de Griekse wereld gaande was, maar dat hij wel degelijk ook wist wat de rabbijnen geleerd hebben. Hij gebruikt ook wel eens argumenten op de manier zoals de rabbijnen dat deden. Maar die Filippenzen, dat waren ja eigenlijk voor het allergrootste deel heidenen van afkomst die misschien het boek Exodus nooit gelezen hebben. En die helemaal niet wisten van dat morgen- en dat avondoffer en van dat lam. En dat lam dat dan offer gebracht moest worden met zo'n scheut wijn eroverheen gegoten. Dus het zou best mogelijk zijn dat de Filippenzen dat niet begrepen hebben. En zonder uitleg dat misschien, maar nou ga ik even mijn eigen gedachten onder woorden brengen. Kijk, Paulus heeft die brief geschreven en hij heeft hem aan Epafroditus meegegeven. En die Epafroditus die is erbij geweest bij Paulus en stel nou eens voor, niet waar, ik acht dat niet onmogelijk dat Epafroditus meegelezen heeft toen Paulus. En dat Epafroditus toen tegen Paulus gezegd heeft, wat bedoel je daar nou mee? Nou, dat zal ik je uitleggen. En dat op die manier Epafroditus niet alleen maar postbode geweest is, maar dat hij ook een verklaring heeft mogen geven van dit en misschien nog van vele andere dingen die in deze brief niet zo direct duidelijk waren. En dat op deze manier de boodschap bij de Filippenzen is toegelicht. Kijk, u kunt uzelf de vraag stellen, als wij dit evangelie, als wij deze brief lezen en we vinden dat die passage in vers 17, wordt die dan in Middelhannis begrepen? En dan denk ik dat ik precies hetzelfde antwoord kan geven. Ja, als je thuis bent, of als je op de een of andere manier door het onderzoek van Gods woord op de hoogte bent gekomen van die oud-testamentische bepalingen uit de wetten van Mozes, dan zou je het zonder meer kunnen begrijpen. Maar ik moet u zeggen, ik heb deze tekst gelezen. Ja, hoe vaak al in mijn leven. Maar ik ben er nou voor het eerst mee bezig geweest en ik heb dit en dat en van alles erbij nagelezen en nagezocht. En toen ben ik pas tot de ontdekking gekomen dat deze verbanden erin zitten. En ik denk dat er verschillende van u hier zijn vanavond die het vanavond voor het eerste keer zo gelezen hebben zoals ik het u voorgelezen heb. Ja, ja, zo gaat dat met het onderzoek van Gods woord. En dan heb ik voor mezelf en nu ook eens een keer weer maar al zo vaak de ontdekking gedaan dat er in Gods woord veel meer staat dan ik er ooit in gelezen heb. Ja. Dus, in dat opzicht dan hebben wij toch altijd weer die uitlegger nodig. En als ik dat dan voor u mag zijn, dan heb ik voor mezelf toch ook met een dankbaar hart geconstateerd dat er ook nog uitleggers zijn die het mij onder beding van Gods genade uitleggen. Dus. Wie nog meer? Ja, op. Of je uit deze woorden van Paulus kunt begrijpen dat de zuivere godsdienst niet kan bestaan zonder verdrukking. Ik weet niet of je het helemaal zo mag zeggen. Ik zou het anders willen formuleren. Op deze manier willen formuleren. Verdrukking is menigmaal nodig om de godsdienst en de beleving daarvan zuiver te maken. Omgekeerd, als de verdrukking ontbreekt en als alles zo gemakkelijk gaat en voor de wind gaat en het kost ons niets, dan wordt onze godsdienst menigmaal ook goedkoop, gemakkelijk. Maar juist in die tijd, kijk, we hebben daar meer dan eens bij stilgestaan, Paulus schrijft dit vanuit de gevangenis. En de apostel heeft voor zichzelf rekening gehouden met de mogelijkheid, hoopt hij ook op, dat hij nog weer vrij zal komen. Hij heeft, we hebben dat in hoofdstuk 1 gelezen, ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat zijn einde nabij is. En toen heeft hij gezegd, het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. En ergens is de apostel er helemaal mee verzoend, sterven is zelfs nog beter dan leven. Het is mij beter om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Er kan van alles gebeuren. Hij zit gevangen, de vervolging is begonnen, het kan alleen eigenlijk maar erger worden. En vanuit die situatie schrijft Paulus, en dan rekening houdend met de mogelijkheid dat hij inderdaad sterven moet, dat straks het vonnis uitgesproken wordt, dat de beul klaar staat met het zwaard, dat zijn bloed echt vergoten zal worden. In zo'n situatie wordt dit geschreven. En in zo'n situatie kreeg Paulus geloof. Zo'n geloof dat hij deze werkelijkheid onder ogen kon zien. En dat hij deze werkelijkheid ook kon aanvaarden. Zonder die werkelijkheid, zonder de werkelijkheid van verdrukking en van allerlei andere moeiten die ons aangedaan worden, is het misschien niet eens zo goed mogelijk om tot deze hoogte van zelfopofferende liefde te komen. We staan er niet voor. En het is geen werkelijkheid. En misschien dat dat de oorzaak is dat er toch in tijden van voorspoed en van allerlei makkelijke omstandigheden een verslapping, een inzinking ontstaat, waarbij het geloofsleven van Gods kinderen, toch ook van Gods oprechte kinderen, een beetje vervlakt en een beetje taant. En er gaat soms ook zo weinig meer van uit. Nou, in die zin zou ik de vraag dan willen beantwoorden. Ja, tijden van vervolging zijn voor de bloei van het geestelijke leven, voor de bloei van het geloofsleven, wel eens de beste tijden. Dan komt eruit wat erin zit. En dan komt eruit ook wat Gods genade vermag, als hij stand houdt en als hij bereid maakt. Ik zal niet zeggen dat dat onder andere omstandigheden helemaal niet mogelijk is, maar de praktijk wijst uit dat juist tijden van verdrukking voor het geestelijk welzijn van de kerk des Heren vaak wel eens de beste tijden zijn. Ja? Wie nog meer? Een hoed? Ja? Ja.
Uit de liefde van zijn hart zijn die op het zal met die sterven.
Ja.
De consequenties daarvan heeft hij niet kunnen overzien en ook niet kunnen dragen.
Nee.
Paulus, die had de consequenties daarvan doorleefd. En die kon hij ook doordragen. Is de kennis van Christus bepalend bij de mate van zelfverloochening?
Is de kennis van Christus bepalend bij de mate van zelfverloochening? En dat wordt dan gevraagd aan de hand van het voorbeeld van Petrus, die ook zijn bereidheid uitspreekt om zelfs met de Here de dood in te gaan. En Paulus, die datzelfde eigenlijk zegt, die bereid is om geofferd te worden tot een drankoffer. Dat die twee voorbeelden naast elkaar geplaatst worden, dat begrijp ik. Petrus zei dat en hij wist niet wat hij zei, ook toen niet. Hij wist het ook niet wat hij zei toen hij drie tabernakelen wilde maken. Maar als hij zijn bereidheid uitspreekt om met de Here te sterven, en als hij daarbij tegelijkertijd zegt dat dat nooit zal gebeuren, dat hij de Here Jezus nooit zal verloochenen, dan mag je inderdaad dat evangelie wel zo verstaan dat Petrus op dat moment ook niet wist wat hij zei. Hij zei dat door aan de ene kant vanuit zijn hartelijke liefde tot de Here, maar dat hij het zo zei en dat hij dat zei, dat bewijst tegelijkertijd ook dat hij nog niet zoveel kennis van zijn eigen hart heeft. Hij heeft wel eens gezegd, Here, ga uit voor mij, want ik ben een zondig mens. En dat heeft hij toen ook wel gemeend, onder de indruk van dat wonder van die grote visvangst. Maar wat dat nou echt inhoudt om een zondig mens te zijn en om tot alle boosheid geneigd te zijn, ja, daar heeft Petrus toch nog niet, lang niet alles van begrepen. En hij moet er door schade en schande nog achterkomen wat dat is. En dat hij helemaal niet bereid is om met de Here te sterven. En dat komt, dat komt vanwege zijn gebrekkige Christuskennis. Ik noemde eerst zijn gebrekkige zelfkennis, dat is de eerste oorzaak. Maar vervolgens heeft hij natuurlijk ook een gebrekkige Christuskennis gehad. Ja, de Heere heeft meer dan één keer over zijn naderend lijden en sterven gesproken, maar van Petrus geldt ook dat hij, net als de andere discipelen, dat niet begrepen heeft. Toen de Heere de eerste keer daarover sprak, heeft Petrus gezegd, Heere, dat zal toch geen zins gebeuren. Maar toen de Heere de tweede en de derde keer over sprak, toen heeft Petrus het ook niet begrepen. En pas na de dood van Christus, na de opstanding van Christus, Lucas 24, lezen we dat hij hun, ook Petrus, verstand opende, zodat ze de schriften gingen verstaan. Het moet eerst Pasen worden. En misschien moet ik zelfs zeggen, het moet eerst Pinksteren worden. De Heilige Geest moet nog komen. Om Christus te verheerlijken. Om Christus te verkondigen. Om het uit Christus te nemen. En dan gaat Petrus het pas meer en meer verstaan. Dus dat hij dat zo zei, het vloeit voort uit, hij kent zichzelf slecht en hij kent de meester slecht. Bij Paulus is dat natuurlijk helemaal anders. Paulus is ook veel verder op de geestelijke, op de levensweg. Paulus heeft een andere weg gehad natuurlijk, is op een andere manier op die weg gekomen. Je moet Petrus en Paulus dan ook in dat opzicht niet met elkaar vergelijken. Maar Paulus heeft veel meer oefeningen gehad in de kennis van Christus. En hij staat hier op een hoogte. Hij heeft het in hoofdstuk 1 al gezegd. Het leven is mij Christus. Sterven is mij gewin. Dat is een hoger niveau. Dat is een hogere stand in het geestelijke leven dan waar Petrus op het moment stond toen hij zei, ik ben bereid met u de dood in te gaan. En als Paulus op dit moment, op deze hoogte zegt, en nou ben ik bereid om te sterven, dan gaat dat uit van een rijkere kennis van de zaligmaker. Ik denk ook dat dat zijn achtergrond vindt in een dieper besef van wie Paulus zelf is. De zelfkennis is bij de apostel ook toegenomen. En als de vraag dan concreet gesteld wordt, is de bereidheid tot zelfopoffering, hangt die samen met de mate van Christuskennis, dan denk ik dat ik daar ja op moet zeggen. De bereidheid, en dan gaat het niet alleen maar om zelfopoffering, maar laat ik het anders zeggen, de beleving, het bezit van de christelijke deugden, het leven in een leven van ware toewijding, van strijden tegen de zonde, van een jagen naar heiligmaking, van een meer en meer de Heere willen behagen, dat hangt in alle opzichten samen met de mate van waarin we de Heere Jezus hebben leren kennen. Paulus schrijft aan de Korintiërs dat Christus geworden is, ons is geworden tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Wel nu, maar dan moet je uit een bediend worden om wijs te worden. En dan moet je uit een bediend worden om te weten wat dat is om rechtvaardig te zijn en heilig en verlost en dan in volkomen zin verlost. En naar de mate een mens in deze dingen door het werk van Gods geest geoefend en verder ingeleid wordt, zal hij ook de vruchten van dat leven openbaren. En een van de vruchten is zelfverloochening, zelfopoffering, liefde, noem ze allemaal maar op, de negenvoudige vrucht van de geest, zoals Paulus die in Galaten 5 aanwijst. Daar zal meer van zichtbaar worden als we meer uit Christus worden bediend en uit hem mogen leven. Dat verband is er. Is dat een antwoord op uw vraag? Ja. Wie nog meer? Nog even de tijd. Niemand? Ik dacht dat er een vinger omhoog ging, maar het is alleen maar een hand. Nee, dan gaan we nu sluiten en dan gaan we samen zingen. Het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Laten wij samen danken. Ootmoedig danken wij u, Heere, voor het feit dat u ons ook vanavond nog weer rondom uw woord wilde samenbrengen. En dat we naar elkaar, met elkaar mochten luisteren naar het getuigenis van de apostel. En dat was geen getuigenis waarin hij zichzelf in het middelpunt plaatste. Dat was ook geen vrucht van zijn eigen werk, maar dat hij deze dingen mocht zeggen in zelfopofferende liefde en in hartelijke toewijding aan u en aan uw dienst en aan uw eer. Dat was niet minder dan vrucht van het werk van uw Heilige Geest. Heren, wij willen u erkennen voor het feit dat wij vanavond naar dit gedeelte uit de Schriften hebben mogen luisteren. We willen u ootmoedig bidden dat u ons diezelfde geest wilt geven. Wij kunnen daar net zo min buiten als dat de apostel daar buiten kon. En net als zo min als dat de Filippenzen het zonder konden stellen. Ook wij zijn mensen die van de geest afhankelijk zijn. Van zijn werk, van zijn bediening, van de zaligmaker Christus afhankelijk zijn. Van het bediend worden uit hem, van het deel ontvangen aan hem. Heren, wilt u ons van deze dingen doordringen? Wilt u het ons echt doen verstaan dat buiten Jezus geen leven is? En dat alleen als we in hem gevonden zijn, wij leven, echt leven aan onze ziel hebben, een uitzicht hebben, ook voor de toekomst, zelfs over de dood heen. Heere, wil uw woord dan uitwerken in ons leven en wil ons de dingen waar het over gaat, de dingen waar het ten diepste ook om in ons leven omgaan moet, wilt u die dingen zelf aan de orde stellen en ons zo uw zegen geven. Bewaar ons voor de zonde, breng ons veilig op de plaats van bestemming, neem ons allen voor uw rekening en breng ons op de bestemde tijd weer bij elkaar om voort te lezen in dat werk, in dat geschrift dat de apostel ons heeft nagelaten en waar gij, Heilige Geest, ten diepste de auteur van zijt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. 2 weken bij Leven en Welzijn.